Zo jongens en meisjes, dan gaan we beginnen. Want het is al meer dan tijd geweest. Dan gaan we zingen Psalm 98, het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Psalm 98, vers 1. De kleintjes geleerd hebben. Lucas 2 van vers 1 tot 20. Goed luister al jongens. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van een keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zouden worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En ze baarde haar een eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen en gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gezien en gehoord hadden, gelijk tot hen gesproken was. Nu gaan we bidden. Eerbiedig, jongens. Heren, aan het begin van deze middag, nu we hier samen mogen komen met al onze kinderen van de zondagschool, hier in de kerk, dan komen we tot u om uw naam nog dankende te erkennen. Want u hebt ons allen weer willen dragen en sparen, heren, bij de gezondheid en bij het leven. U heeft niemand onzer door den dood weggenomen. Ja, het gehele jaar door is niemand van ons weggenomen, zodat we allen nog mogen zijn hier om met elkander dat kerstfeest te gedenken. En heren, nu bidden we van u, of u ook deze middag in ons midden tegenwoordig wilt zijn. Mochten wij hierin samengekomen zijn, heren, door de ere en verheerlijking van uw naam. Wat is het dan nodig dat u ons leidt, dat u ons zelf zegt, wat dan hoe dat we de kinderen zullen vertellen. Want het is zo'n gewichtig werk, heren, want het zijn kinderzieltjes die aan onze arbeid zijn toevertrouwd. En daarom bidden we van u, heren, ziet ons en de kinderen die ons de Heere gegeven heeft, aan onze zorgen toevertrouwd, opdat we ze mogen bekendmaken met de weg ter zaligheid. En u van onszelf kunnen we niets, heren. En daarom bidden we van u, wilt u ons maar datgene geven wat we nodig hebben. Het zij in het vertellen, het zij in het luisteren, het zij in het zingen, het zij in de begeleiding van het zingen. In alles zijn we zo afhankelijk van u. Heren, daarom bidden we van u, wil hun gedenken, allen die iets te verrichten hebben, dat het mogen zijn tot de eer en verheerlijking van uw naam. Wil dan de Satan schelden en kom zelf over, ook deze middag, dat vragen we van u, alleen om Jezus wil. Amen. Zo jongens, en meisjes natuurlijk, hè, die horen er ook bij. Dan is het eindelijk weer kerstfeest geworden. Hè. En nu hebben we flink ons best gedaan. En nu hoop ik dat het vanmiddag heel goed mag gaan. Hè? En wat dat we nu afgesproken zijn, dat ga ik natuurlijk niet meer herhalen. Want nu doen we precies wat dat ons verteld is. En dan hoop ik dat we een hele goede middag met elkaar mogen hebben. Met onze ouders. Er zijn een heleboel ouders gekomen. Daar zijn we o zo dankbaar voor. Ik zie verschillende oma's en opa's. Nou, dat is toch wel fijn. He, dat die allemaal gekomen zijn. En dan hoop ik dat de ouders met ons en met onze kinderen een goede middag mogen hebben. Dan gaan we nu zingen. Hoe zal ik u ontvangen?
in gedachten maar eens met me mee naar Bethlehem. Bethlehem, dat vriendelijke stadje, dat daar zo dicht bij Jeruzalem ligt. En als de zon schijnt, dan schitteren die witte muren zo mooi. Bethlehem, de stad van koning David. Maar wat is het toch druk in de straten van Bethlehem? Wat doen al die mensen toch op de straat? Zij zoeken een plaatsje om te slapen. Onder hen zijn ook Jozef en Maria. Zij zoeken ook een plaats om te slapen. Ze zijn eerst in de herberg geweest. Maar daar was het vol. De herberg, dat is een groot vierkant gebouw. Gebouwd van ruwe stenen. In het midden was een binnenplaats. Daar konden de rijdieren en de lastdieren staan. Daar konden zij eten en slapen. Maar aan de kanten was een verhoging gemaakt. En daar waren kamers. En daar konden dan de reizigers slapen, de mensen. Maar nu waren er zoveel mensen in de stad dat er geen plaats meer was. En zo liepen Jozef en Maria, net als zoveel andere mensen, te zoeken naar een plaats. Ja, misschien in een huis, bij de mensen. Maar hoe ze ook zoeken, ze vinden geen plaats. Als de deur van een huis dan weer open gaat, dan gaat hij ook weer dicht. Want dan zeggen ze, het is helemaal vol. Alle kindertjes kijken. Helemaal vol. Er kan niemand meer bij. Hoe moet dat nu? En dan zegt Jozef, kom, laten we maar naar de stal gaan. Daar is misschien nog wel plaats voor ons. En dan gaan ze naar de beestenstal. In een hoek van die stal legt Jozef wat stro. Dan kunnen ze daarop slapen vannacht, want een bed is er niet. Maar ze zijn zo moe, want ze hebben zo'n lange reis achter de rug. Want ze zijn helemaal uit Nazareth gekomen. Dat is een klein plaatsje in Galilea. En nu zijn ze in Bethlehem. Ja, ze zijn moe. En wat gebeurt er in die nacht? Er wordt een kindje geboren. En wie is dat kindje? Dat is... Wie zou dat kindje zijn? De Heere Jezus. Wist die Jozef en Maria dat dan? Ja, want er was een engel bij Maria geweest. En die engel die had gezegd tegen Maria dat zij een zoon zou krijgen. Een kindje. Maar dat zou niet een gewoon kindje zijn. Dat zou de zoon van God wezen. Dat zou de Messias zijn. Ja, dat wisten Jozef en Maria wel. Ja, ze hebben er samen wel over gesproken. En weet je wat ze ook wel gezegd zullen hebben? Hoe moet dat nou, hè? Want in de Bijbel staat het. De profeten die hebben het gezegd. Dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren moet worden. En zij wonen in Nazareth. Hoe moet dat nou? En toen hebben ze ook gezegd. Weet je wie het nog meer weet? De Heer. En de Heer die zal ook nu wel voor ons zorgen. Ja, en dat doet de Heer ook hoor. Weet je wie de Heer daarvoor gaat gebruiken? Die machtige keizer van Rome, Augustus. Hij woont daar in zijn prachtige paleis. Hij zit daar op zijn schitterende troon. En hij is zo machtig. Hij is zo sterk. Hij heerst over zoveel volken. Nou, niemand kan tegen hem aan, hè? Nee, niemand. En weet je aan wie hij niet denkt? Hij denkt niet aan de Heer die in de hemel woont. Daar denkt hij niet aan. Want de Heer is nog veel machtiger als die keizer Augustus, hoor. Weet je, de Heer die gaat die keizer Augustus gedachten in zijn hart geven. We hebben het geleerd, hè, Anton? We hebben het geleerd. En het geschiedde dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Weet je wat dat betekent? De mensen moesten allemaal hun namen op laten schrijven. Dan kon de keizer ze laten tellen en dan wist hij precies hoe machtig hij wel was. Nou, en dan weet je wat hij nog meer dacht? Hij dacht, als er nu soms nog mensen zijn die geen belasting betalen, dan kunnen die dat ook nog doen. En dan krijg ik nog geld. Ja, zo dacht die keizer Augustus. Maar hij wist niet dat God hem die gedachten in zijn hart gaf. En toen kwam dat bevel ook in Israël. Weet je hoe dat kwam? Wie zat daar op die troon van David? Geen koning van Davids huis meer. Nee, de Romeinse keizer was de baas geworden in Israël. En nu zat er een vreemde koning op die troon. Dat was koning Herodes, heette hij. En die koning Herodes was een gemene koning. Hij was niet eerlijk. Hij zag er niet tegenop om iemand te bedriegen of oneerlijk te behandelen. Hij was ruw en hij gaf nergens om. En door die koning werden ze nu geregeerd. Nou, dat viel niet mee voor Israël, hoor. Want ze waren altijd gewend om zelf de baas te wezen. En nu was daar die Romeinse keizer die over hen regeerde. En nu was dat gebod weer gekomen. Ja, Israël had er niets mee op, hoor, om zijn namen op te laten schrijven. Maar het moest toch maar gebeuren, zie je. En dat ging maar niet zomaar. Nee, dat moest allemaal met orde gebeuren. Dat kon maar niet in de plaats waar men woonde. Nee, in de plaats waar men geboren was. Of waar vader of grootvader geboren waren. Waar men dus oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moest dat gebeuren. En zo kwam het, hè, dat Jozef en Maria ook opgingen van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Juda. Omdat zij beiden waren uit het huis en uit het geslacht van David. Ze waren nog familie van koning David. Nee, dat zou je niet aan hen zeggen, hoor, als je hen zag. Oh, helemaal niet. Want ze waren zo arm. Ze waren zo verschrikkelijk arm, die mensen. En zo waren ze ook in Bethlehem gekomen. En nu was daar in die beestenstal dat kindje geboren. De Heere Jezus, de Zoon van God, was nu op de aarde gekomen. In die beestenstal. En kijk eens, Maria heeft niet eens mooie kleertjes voor hem. Ze wint hem in doeken. En er staat ook geen mooie wieg klaar voor hem. Nee, kijk, Jozef die neemt wat stro en dat legt hij in een voederbak. En daarop legt Maria nu haar kind. De Zoon van God. De Koning der Koningen. Zo arm is nu de Heere Jezus op de wereld gekomen. Ja, als je nu eens denkt, hè. Hij is helemaal... Waar is de Heere Jezus vandaan gekomen? Uit de hemel is de Heere Jezus gekomen. En in de hemel... Ja, hoe zou het daar zijn in die hemel? Zou het daar wel eens donker zijn? Nee, hè. Het is daar zo mooi. Daar kunnen wij niet eens van vertellen. Zo mooi is het in de hemel. Maar in de hemel is het nooit donker. Daar is het altijd licht. En daar woont God, de Vader. Die beminde de Heer Jezus, zijn Zoon. En daar woonden ook de engelen. Die dienden hem. Ja, en die heerlijke hemel heeft de Heer Jezus nu vrijwillig verlaten. En is hij zo arm geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat wil zeggen dat hij net geworden is als de mensen. Maar, ja, hij is wel net geworden als de mensen. Maar wat had hij niet? Hij had geen... Wie zegt dat? Zeg maar. Juist, hij had geen zonde. De Heer Jezus kon geen kwaad doen, omdat hij geen zonde had. Wonderlijk toch, hè? Want nu gaat de Heer Jezus, voor de zonde gaat hij nu lijden. Voor de schuld, want hebben wij zonde? Ja, hè, allemaal. Je bent allemaal wel stout, hè? Ja, en dan heeft je moeder verdriet, maar dan heeft de Heer ook verdriet. En die zondeschuld, die moet vergeven worden. Ja, wat is nou schuld, hè? Ik ga wel zo'n boodschap voor je moeder, toch? Ja, dan moet je portemonnee meenemen en betalen. En anders heb je schuld, hè? Dat weten we wel. En zo hebben wij ook schuld bij de Heere, omdat we gezondigd hebben. En nu moet die schuld ook betaald worden. Kunnen wij dat? Dat kunnen wij niet, hè? En daarom is nu de Heere Jezus naar de aarde gekomen. Om voor die zondeschuld te betalen. Daarom is hij zo arm geworden. Daarom, omdat wij rijk zouden kunnen worden. Maar wie wist dat nou nog meer, dat de Heer Jezus geboren was? De Heer in de hemel. Die wist het ook. Die had het, die zag het ook. Die zag zijn zoon daar liggen in de kribben, in de stal van Bethlehem. En wie nog meer? De engelen die in de hemel woonden, die zagen ook de Heere Jezus daar liggen in de stal. En zij waren verwonderd, want voor de engelen is er geen behoudenis mogelijk, geen schuldvergeving. Maar voor de mensen wel. En wie wist het nog meer? De Satan, hij wist het ook. Er was toch geen plaats in Bethlehem, helemaal geen plaats voor de Heere Jezus. Nu, daar zorgde nu de Satan ook voor. Weet je wat de Satan het liefst zou willen? Dat de Heer Jezus helemaal niet geboren zou worden. Want dan zou er immers niemand naar de hemel kunnen gaan. Zou de Satan maar het liefst zien, hè? Of op een andere plaats. Dan zou het niet in de Bijbel staan, hè? Dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Ja, maar God is nog sterker dan de Satan. De mensen in Bethlehem merken er niets van. Augustus, die keizer daar in Rome, merkt er ook niets van. Misschien slaapt hij wel op een heerlijk warm bed. Wie weet. Niemand merkt er iets van. Ja, maar als er toch een koningskind geboren wordt, dan is het toch feest. Dat weten we toch wel. He, we weten het nog wel. Dat is nog niet zo lang geleden. He. Ben je allemaal getrakteerd op school? Weet je het nog? Versjes gezongen. De vlaggen die wapperden. He. Dan is het feest. En nu gebeurt er niks. Niks? Ja, toch wel. Want de mensen die gaan hem wel geen eer brengen. Maar dan gaat God het zelf doen. En nu gaat de Heere zelf aan mensen vertellen wat er gebeurd is. Aan wie? Zeker aan die priesters, hè? En aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Waar wonen die ook weer? In Jeruzalem, hè? En die zijn toch zo godsdienstig? Nou, ze kennen de wet van God goed, hoor. Wat? Ze hebben er niet eens genoeg aan. Ze hebben er nog wetten bijgemaakt. Zouden die mensen het dan beter weten dan de Heer? Och, ze waren wel godsdienstig. Maar God dienen, dat deden ze eigenlijk niet. En nee, aan die mensen gaat de Heer het niet vertellen. Weet je aan wie dan wel? Kom, ga dus met me mee. Dan gaan we naar buiten de stad. En dan gaan we, dan lopen we door de velden van Bethlehem. En dan zien we daar een vuur branden. Een vuur. En daaromheen zitten mensen, dat zijn herders. Die herders houden de nachtwacht over hun kudde. Want 's nachts dan komen er vaak wolven of rovers. Die willen dan een schaap van de kudde meenemen. Maar daarom moet dat vuur hen op een afstand houden. En aan die mensen gaat God het nou bekendmaken. Maar zijn dat dan zulke goede mensen? Nou, ze staan niet al zo goed bekend, hoor. Helemaal niet. Weet je wat die priesters en die fariseeën daar in Jeruzalem van hen zeiden? Ze zeiden, met die mensen dan moet je maar geen omgang meer hebben, hoor. Want dat zijn eigenlijk leugenaars. Ze mochten nooit geen getuigenis afleggen in een rechtszaak. En als je zei, herder en dief, nou, het werd in één adem genoemd. Nou, zulke mensen waren dat nou. Veracht bij de mensen, maar God kende hen. Want wie weet heeft er in hun hart wel een verlangen geleefd naar de komst van de Messias. Ja, terwijl ze daar zo bij elkaar zitten, hè, dan komt er opeens een groot licht van de hemel. Nou, een hemels licht op de aarde. Licht dat dat was. Heb je wel eens geprobeerd om in de zon te kijken? Heb je dat wel eens geprobeerd? Dat is licht, hè? Maar dan kun je niet goed kijken. Maar het licht dat uit de hemel komt, dat is nog lichter dan de zon. Kun je wel begrijpen dat die herten schrikken. Ze zitten met hun handen voor het gezicht. En die engel die gaat spreken. Hoor maar. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, vrees niet. Wees maar niet bang. Want ik verkondig u grote blijdschap. Die alle volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker. Welke is Christus de Heere. In de stad Davids. Horen ze het goed? Is de Messias geboren? Deze nacht? Hoe is het mogelijk? Kan het? Ja, maar ze hebben niet lang tijd om na te denken. Want terstond was er met die engel een menigte Het hemelse heerlegers, een menigte van engelen. En hoor, zij loven en prijzen God, want ze gaan zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Ere zij aan God de Vader die zijn Zoon gegeven heeft aan de wereld. Ere zij aan God de Zoon die vrijwillig naar de aarde gekomen is. Ere zij aan God de Heilige Geest die de Zoon een menselijke natuur bereid heeft. Ere zij de drie enige God in de hoogste hemelen. Ja, door al de hemelen door heeft het geklonken dat Jezus op aarde geboren is. En vrede op aarde. Vrede op aarde. Nou, dat weten we wel, hè. Die grote jongens en meisjes helemaal. Het is altijd oorlog. Dat horen we wel, hè. En je leest het misschien wel, die grote. Hè? Altijd maar oorlog. En Jezus zegt vrede op aarde. En later heeft de Heer Jezus zelfs gezegd van... Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Hoe zit dat nou toch? Weet je, de Heer Jezus is niet gekomen om vrede te maken op de aarde. Dat er geen oorlog meer zou zijn. Maar dat je vrede zou kunnen krijgen in je hart. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. De Heer Jezus is gekomen omdat hij je zonde wil vergeven. En in de mensen een welbehagen. Hoe is het mogelijk, hè, dat God nog naar zondige mensen om wil kijken? Ja, de Heer wil telkens weer de zonde van de mensen, van de kinderen, vergeven. Wat heeft dat engelenlied daar wel geklonken door die velden van Efrata? Hemelse muziek. Nog nooit is er hemelse muziek op de aarde geweest. Daarvoor niet, maar later ook niet meer. Prachtig is dat wel geweest. Maar even plotseling, als ze gekomen zijn, zijn ze ook weer verdwenen. Weg van de aarde. En is het weer donker. En dan zitten die herders daar weer, rond het vuur. Ze zijn sprakeloos van verbazing. Nee, maar dat hebben ze nog nooit gehoord. En de Messias geboren, vannacht. En weet je wat ze zeggen tegen elkaar? Ze zeggen, kom, zeggen ze, laten we naar Bethlehem gaan. En laten we gaan kijken wat daar gebeurd is. Wat de engel gezegd heeft. En dan zeggen ze tegen elkaar, blijf jij bij de schapen? Nou nee, daar denken ze niet eens meer om die schapen. Ze denken maar aan één ding. Aan de Messias. Aan de Heer Jezus. En daar gaan ze. En hoe gaan ze? Met haast. Kijk, ze lopen naar Bethlehem. En zo komen ze in die stal van Bethlehem aan. En daar vinden ze Maria en Jozef en het kinderke liggende in de kribbe. En vol aanbidding vallen ze voor die kribbe neer en aanbidden ze de Messias, de lang verwachte, die nu het zo donker was in Israël, gekomen was om Israël te redden. En ze vertellen alles aan Maria en aan Jozef, wat er deze nacht gebeurd is. Wat hebben ze wel verteld, hè? En wat hebben die Maria en Jozef wel geluisterd? John, weet je, Maria zegt niet veel, maar Maria luistert goed. Maria, die overlegt het in haar hart. Wat betekent dat nou weer? Goed luisteren. Dat doen we allemaal, hè? Luisteren allemaal wel goed. En onthoud je het ook? Dat deed Maria. En Maria ging er nog eens over nadenken. Doe je dat ook wel eens? Erover nadenken? Als de juffrouw of de meester verteld heeft? Of de dominee gepreekt heeft? Hè? Doen we dan goed luisteren? En er nog eens over nadenken? Dat deed Maria ook. En dan gaan die herders weer weg, hè. Ja, maar wat dacht je dat ze nou konden zwijgen? Dat ze nou zo weer teruggingen naar die kudde toe? Wel, nee. Onderweg, want het is ondertussen ochtend geworden. De mensen die komen naar buiten. En ze gaan naar hun werk, hè. En dan gaan ze vertellen. Ze loven en ze prijzen. God staat er. Ja, ze gaan vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Op straat, zomaar op straat. Aan de mensen vertellen wat er gebeurd is. Dat de Messias geboren is. Daar, in die stal, in Bethlehem, in de kribbe. En dat ze deze nacht gehoord hebben van die engelen in het velden van Efrata. Ja, zo vertellen ze. En wat doen de mensen? Luisteren. Ja, ze luisteren goed, hoor. Nou, net als jullie misschien wel, hè. Net zo goed als jullie. En ze vinden het een prachtig. Vrouw. Prachtig. Maar weet je wat ik nou niet lees? Weet je wat er nou niet staat, hè? Dat er eentje was
Gelukkig.
Die naar die kribben ging in die stal.
Noem maar nog weten.
Om de Heer Jezus te aanbidden. Net als die herders gedaan hebben. Dat heeft er niet één gedaan. Komt dat nou, hè? Rare mensen zijn dat toch? Komt dat nou? Ze hadden er geen belang bij. En, ja, maar dat zouden wij toch niet doen, hè? Zouden we gaan kijken, wat denk je? Ja, denken wel, maar ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Weet je wat je maar eens moet doen? Goed nadenken, net als Maria. En goed onthouden. En weet je wat je dan ook moet doen? Bidden tot de Heer Jezus. Dan gaan we er niet aan voorbij. Want weet je waarom God zijn Zoon aan de wereld gegeven heeft? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hemelkoren lieten horen toen de Christus werd geboren. Voor de mens in schuld verloren. Ere, ere, eer zij God. Maar eerst komen er nog twee jongens naar voren. En dat is Kees Human en Kobi Wiegel.
Mijn volk zal leren God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zon. De stem des roepen in de woestijn, bereid weg des Heeren, maak terecht ene wildernis, ene baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en alle heuvelen zullen vernederd worden. Nou, wat krom is, dat zal recht. Nou, wat hobbelig is, dat zal als een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. Dat het een man des Heeren gesproken heeft. De stem zegt roept en hij zegt, wat zal ik roepen? Al het vlees is gras en al zijn goede getierenheid zal als ene bloem des veld. Het gras verdort, de bloem valt af en al het vlees des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze God bestaat in eeuwigheid. O Sion, gij verkondigt van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigt van goede boodschap. Hef uw stemmen voor het macht. Hef ze op. Vrees niet. En zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God.
Ziet, de Heer, Heer zal komen. Die hem sterken en zijn arbeid heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn koude wijn gelijk een herder. En hij zal de lammen in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. En de zoren zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de water met zijn vuist gemeten? En van de hemel met de spande maat genomen? Wie heeft de indeling en stof der aarde begrepen? En de bergen in één laag? En de heuvelen in één weegschaal? Wie heeft de geestheren bestuurd? En wie heeft de nasserat van onderwezen? Met wie heeft de raad gehouden? Die hem bestand zal geven. En hem leren van het pad is rechts. En hem wetenschap zal leren. En hem bekendmaken van de werkers veelvoudig verstands. Ziet, de volken zijn gracht. Als een druppel van een naam. En een stofje aan de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen. Als de stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gedierte niet genoegzaam te brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden minder gracht dan niet in ijdelheid. Bij mij zult u God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij hem toepassen?
En diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk uit zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was.
En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat zij waren zouden. En zij waren haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde laatste. De gouden in het veld. En hielden de nachtwacht over de kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren ontscheen hen. En zij vrezen met grote vrees. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die alle volken wezen zal. Namelijk dat diegene geboren is, de zaligmaker, welke het Christus de Heer in de stad David.
Ere zij God, en dat is dan een samenzang. Dus ieder wat verzacht mee te zingen.
Yeah. die lopen daar zo laat. Het is Jozef die daar langzaam zoekend met Maria gaat. Nazareth, een goede dorpje, lag zo ver van Bethlehem. Jozef kwam zo gaan naar rusten, vlijt ze zacht Maria's stem. De naderen gaan zacht en open, de naderen gaan ook weer toe. Niemand laat hem binnenkomen en ze zijn zo vreselijk moe. En die stal wijst mij eindelijk en mijn plaats daar rusten aan. En die stal heeft mijn moeder Jezus weer een krib gestaan.
Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. Ere zij God in de hoge, loof de Heer, halleluja. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen. Zalig die naar vrede vragen, Jezus geeft u, hoort zijn stem. Allemaal hierheen kijken hoor.
Jongens en meisjes, dan gaan we straks een pauze houden. Dat doen we voor onze kleintjes hoor. Dus die grote jongens en meisjes die blijven zitten. Hè? En als het nodig is, dan mogen die kleintjes even naar achter. Maar dan gaan we eerst nog zingen uit de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. En als we dat dan zingen, dan wordt er een collecte gehouden. Slechts één keer. Hè? Dan mogen jullie je centjes in stoppen. Dus we gaan nu zingen de lofzang van Zacharias, het 4e en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En het vijfde voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dan gaan we weer beginnen. En dan gaan we zingen uit de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lagen staat, zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam warmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Uit de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Nu zal straks juffrouw Human voor jullie nog een verhaal vertellen. Als je het goed vindt tenminste. He? Maar dan gaan we eerst nog zingen Stille Nacht. En dan de versen 2 en 3 samen zingen. Dus eerst gaan we nu zingen Stille Nacht, Heilige Nacht.
Kijken we allemaal hierheen? Jongens, ik weet wat. Ik weet wat we zullen gaan doen. Vier jongens staan om Klaas heen. Gerrit, Laurens, Dirk en Kees. Wat weet je dan, Klaas? Wat weet je dan? Nou, vertel op. We zullen die oude Jochem, die oude Brombeer, eens flink te pakken nemen. Ja, dat vinden ze een goed idee. Maar wat dan, Klaas? Wat zullen we dan gaan doen? Nou, we zullen ze een geit uit het schuurtje halen. Alle vier kijken ze verschrikt naar het huisje van oude Jochem. Het is een oud huisje. Het staat in het bos. Het is een oud huisje met scheve ramen en een scheef gevallen dak. Een scheef gezakt dak.
en een scheve oude deur. En achter dat huisje staat het schuurtje. En in dat schuurtje is de geit. Durf je dat, Klaas? Zou je dat durven? Ja, want oude Jochem is wel oud, maar hij is sterk, hoor. Nou, en als hij boos is, kan hij nog hard lopen ook. En hij heeft altijd een dikke knuppel bij zich. Nou, zij durven niet, hoor. En Laurens durft helemaal niet. Ja, en een geit stelen, dat mag toch eigenlijk ook niet. Maar hij durft iets te zeggen. Nou, Klaas zal het wel even doen, hoor. Daar gaat hij. Hij sluipt door het poortje. Oh, als oude Jochem nou eens achter de gordijntjes staat te gluren. Of eens met zijn dikke knuppel achter de deur staat. Oh, de jongens, ze houden hun hart vast. Klaas sluipt verder langs het huisje. Nu is hij bij het schuurtje gekomen. Hij doet de deur open. Meh. Oh, nu is Klaas verloren. Nu zal oude Jochem komen. En de jongens, ze staan al gereed om weg te lopen. Maar nee hoor, daar komt Klaas al aan. Het touw met de geit houdt hij stevig beet. Nu is hij al bij het poortje. Hoera, nu hebben ze de geit. Maar wat is dat nu? De geit wil niet verder. Laat hem maar staan hoor. Nee hoor, zegt Klaas, we hebben hem. Hij geeft de geit een flinke klap. Daar vliegt hij vooruit. En de jongens erachteraan. Maar waar moeten ze nu met die geit blijven? Straks gaat de school aan. De geit mee naar school nemen. Dat gaat niet. De meester zou raar opkijken. Nee, weet je wat, zegt Klaas, we doen het in ons hol. Ja, ze hebben een achterovershol in het bos, achter de struiken. Ze hebben er flink luik voor. Ja, daar zullen ze hem doen. En vlug brazen de geit in een hol en rennen dan naar school. Nog net op het nippertje komen ze aan. Ze zitten in hun bank te hijgen en te zweten. Ja, Laura is wel het meest, hoor. Want het is toch eigenlijk helemaal niet goed wat ze gedaan hebben. En die geit, hij mekkerde nog zo klagelijk toen ze wegliepen. En ja, weet je wat Klaas ook nog gezegd heeft? Als we nou in school komen, dan gaan we hem melken. En als we hem gemolken hebben, dan gaan we hem slachten. En dan braden we hem aan de spit. En dat vindt Laurens helemaal zo zielig. Maar ja, niet meer aan denken. Geiten hebben geen verdriet. In het bos loopt een oude man. Elke keer moet hij hoesten. In het bos loopt een oude man. Elke keer moet hij hoesten. En zijn bos die piept zo raar. Ja, dat komt van het sjouwen dat hij elke dag moet doen. Want geld om kolen te kopen heeft hij niet. En dan moet hij elke dag naar het bos om hout te hakken. Om zijn kachel te stoken. De dokter heeft gezegd dat hij dat niet meer doen mag. Maar ja, de dokter kan makkelijk praten. Die heeft geld om kolen te kopen. Maar hij, oude Jochem, niet. En het moet toch warm zijn in zijn huisje. Want voor het meisje dat hij bij zich heeft, ook. En oude Jochem sjokt weer verder. Zijn kruiwagen is al helemaal vol. Maar ja, nu moet hij nog terug naar zijn huisje. En de wind is zo koud. En de vracht is zo zwaar. Oude Jochem kan haast niet meer. Wat hoort hij daar? Hoort hij daar jongens stemmen? Zijn daar die lelijke qua jongens weer? Komen ze hem weer plagen? Net als altijd. Appels van zijn bomen schudden. Stenen tegen zijn raam gooien. Op zijn deur bonzen. Altijd plagen ze hem. Altijd roepen ze hem na. En hij roept, lelijke qua jongens, kom eens hier, dan zal ik je. Maar ja, hij ziet niets meer. En dan sjokt hij weer verder. Hart, zijn bos piept. En elke keer moet hij hoesten. Eindelijk is hij bij zijn huisje gekomen. Hij kijkt eens speurend rond. Wat zouden ze weer uitgehaald hebben, die qua jongens? Maar hij ziet niets. Dan pakt hij een stapel hout en gaat naar binnen. Als oude Jochem binnenkomt, dan bromt hij niet meer. Dan praat hij heel vriendelijk. En dan zegt hij, zo, daar is opa weer hoor. We hebben weer hout om de kachel te stoken. En als de kachel lekker brandt, dan mag je eruit komen hoor. Weet je tegen wie dat hij zo praat? Tegen Leentje. Leentje is heel erg ziek. Ze ligt in de bedsteek. En ze ziet heel wit. Ja, Leentje woonde in de stad. Maar ze was ziek en toen was de dokter gekomen. En die zei, Leentje heeft veel melk nodig. En boslucht. En veel rust. Maar ach, melk kon Leentjes moeder niet kopen. Leentje had geen vader meer. En haar moeder moest zelf uitwerken. Boslucht was er niet in het nauwe achterstraatje waar ze woonden. En rust was er helemaal niet in hun kleine huisje met 5 drukke kinderen. Toen was opa gekomen en die had gezegd, geef Leentje maar met mij mee. Rijk ben ik niet. Nee, ben straatarm. Maar melk heb ik van de geit. En boslucht is er bij mij in het bos voldoende. En rust in mijn kleine huisje ook.
En zo was het gekomen dat Leentje bij opa ging wonen. Oude Jochem poort de kachel flink op. En daar gaat hij in zijn stoel zitten. En dan valt oude Jochem in slaap. Opeens wordt hij wakker. Oh, hij heeft heel zijn tijd verslapen. Het is al 4 uur geworden. Het is al helemaal donker buiten. En de kachel zal toch niet uit zijn? Langzaam reist hij overeind en strompelt naar de kachel toe. Vlug gooit hij wat blokken hout op en steekt de lamp aan. Zo, opa, zegt Leentje. We hebben lekker geslapen, hè? Ja, zegt opa. Jij wel, maar ik had niet mogen slapen. Ik moet hout hakken in het bos. Ach, zegt Leentje, voor vandaag hebben we wel genoeg, hoor. Gaat u de geit melken, opa? Ja, ja, bromt jou de Jochem. Dat zal ik doen. Ik zal de geit gaan melken. En hij strompelt naar het keukentje, neemt de stallantaarn in zijn ene hand en een emmertje in zijn andere hand. En gaat dan naar het schuurtje. Als hij op het paadje achterloopt, roept hij, Sik, Sik, daar kom ik hoor. Maar wat is dat? Hij hoort niets. Anders mekkert de Sik altijd als hij komt om hem te melken. Daar begrijpt hij niets van. En als hij bij het deurtje van het schuurtje komt, doet hij de deur open. Wat is dat? Het schuurtje is leeg. De Sik is er niet. En dan wordt oude Jochem boos en dan zegt hij, die lelijke kwajongens, nou hebben ze mijn Sik gestolen. Ja, waar zijn ze, die kwajongens? Ze zitten nog op school. Ja, het is bijna tijd. En Laurens zegt tegen Klaas, nou, en nou ga ik naar het huisje van oude Jochem. En dan ga ik stilletjes door het raam kijken. En dan ga ik lekker kijken hoe die oude Jochem zit te brommen. En dan bons ik hard op het raam en dan loop ik hard weg en dan kom ik terug naar jullie. Ja, want de jongens moeten school blijven. Laurens moest naar de boodschap doen voor de schoolmeester, voor de bovenmeester. Toen heeft Klaas een rotje aangestoken in de klas. Het had een flinke knal gegeven. En de meester was bar boos geweest. Ze moeten allemaal een uur school blijven. Laurens niet. Hij was er niet bij. En dan gaat Laurens naar buiten. Het is al donker buiten. Hij vindt het eigenlijk wel een beetje griezelig hoor. Alleen naar dat bos. Het is zo donker. En waar staat daar aan de kant van de weg? Wie is dat? Is dat een man die daar staat, met wilde haren en een kromme rug om hem zo te grijpen? Heb er van angst? Oh nee, het is een oude boom, een knotwelg. Ha, wat is hij toch kinderachtig. En flink loopt hij door. Daar is het huisje van oude Jochem. Zou hij durven? Zou hij durven? Ach, wat is hij toch flauw. Klaas durfde nog wel toen het licht was, toen oude Jochem hem kon zien. Nu kan niemand je zien als het donker is. En hij sluipt door het hek naar het raam. Op bij het raam begint hij te kruipen. En dan gluurt hij zachtjes over het raamkozijn heen. Maar wat is dat? Hij ziet helemaal geen oude man. Dat is een meisje dat daar zit. Kan dat niet? Heeft oude Jochem een meisje in huis? Daar begrijpt hij niets van. Waar zou oude Jochem dan wezen? Zou hij buiten zijn? Zou hij soms achter hem staan? En verschrikt kijkt hij achterom. Is dat daar oude Jochem? Oeh. Hij bevert van angst. Ach nee, hij ziet elke keer spoken. Het is de paal die daar staat bij de dam. En weer kijkt hij door het raam. Oh, daar komt een oude Jochem naar binnen. In zijn hand draagt hij een leeg emmertje. Dat laat hij aan dat meisje zien. Dat meisje schrikt ervan. Ze slaat de hand voor haar mond. En haar gezicht wordt nog witter dan het al was. En oude Jochem, hij begint te razen en te schelden en... Ja, wat hij zegt, dat kan Laurens niet verstaan. Maar hij ziet wel dat hij flink boos is. Nu zou hij eigenlijk naar binnen moeten gaan en moeten zeggen, schuilt niet zo op dat meisje. Maar dat durft hij niet. Maar dan, kijk eens wat er dan gebeurt. Dan gaat oude Jochem op zijn knieën zitten bij de tafel en hij legt zijn hoofd op zijn armen. Oude Jochem huilt. Dat heeft hij nog nooit gezien. Is oude Jochem ook zo? En dat meisje is helemaal niet bang van hem. Ze gaat naar hem toe en streelt hem over zijn wang. Maar dan rijst oude Jochem weer op en hij begint weer te schelden en te roepen. En dan is het ineens stil in het kamertje. Oude Jochem kijkt nog eens naar het emmertje. En dan ineens begrijpt Laurens het. Oude Jochem wilde gaan melken. En nu was er geen melk voor dat zieke meisje. En hij rijst op en vlug loopt hij weg. Klapper de klap horen ze binnen en ze horen het hek rammelen. Oude Jochem vliegt overeind. Daar heb je ze weer, die lelijke kwajongens. Moeten ze me nu nog meer plagen en sarren als dat ze altijd al doen? En hij loopt naar de deur en hij doet... Lelijke kwajongens, kom eens hier als je durft.
dan zal ik je als je hier komt. Maar dat komt niet, want Laurens is al lang weg. En oude Jochem strompelt weer naar binnen. Hij valt in zijn stoel neer. Wat moet hij toch doen? Wat had hij Leentje nu maar niet bij zich in huis genomen? Want nu heeft hij geen melk meer voor haar. Opa, zegt Leentje, we kunnen toch bidden? Bidden, zegt opa, waarvoor? Ja, dat de sik weer terugkomt. Bidden helpt geen zier, zegt opa. Daar schrikt Leentje van. Helpt bidden niet? En moeder heeft haar altijd geleerd dat God naar het gebed hoort. En dat hij het wil verhoren ook, als hij hem vraagt op de manier die hij het beste vindt. Maar opa geeft daar geen antwoord op. Ga weer maar gauw naar je bed, zegt hij. Maar als Leentje in de bedstuk komt, dan vouwt ze haar handen en dan buigt ze haar knietjes. En dan zegt ze, Heer, wilt gij maken dat de sik weer terugkomt? En dat het ook weer goed komt tussen opa en de jongens. Maar bovenal, dat opa weer in u gelooft en op u vertrouwt. Maar doet gij het zoals u het beste vindt, want u weet altijd veel beter wat goed voor ons is, als dat we het zelf weten. Opa heeft toegeluisterd. Ach, het is wel een lief meisje, denkt hij. Dat heeft hij toch begonnen om haar in huis te halen. En dan zit hij in zijn stoel te peinzen en op het laatst rolt hij weer in slaap. Laurens staat in het schuurtje. Kijk mama hierheen. Laurens staat in het schuurtje. Hij tast of hij niets kan voelen. De geit heeft hij bij zich. Hij voelt of hij geen spijker heeft of een ring waar de geit aan vast moet staan. Want hij wil niet graag dat hij weer wegloopt. Hij heeft hem wezen halen uit het bos. En nu heeft hij hem teruggebracht in het schuurtje. Zo, nu heeft dat zieke meisje weer melk. Leentje wordt wakker. Opa, zegt ze. Als Jochem schrikt ook wakker. Opa, ik hoorde wat. Wat dan, zegt opa. Ik hoorde de geit mekkeren. Dat kan niet, zegt opa. De geit is weg. Ik hoorde het echt hoor, zegt Leentje. Nee hoor, zegt opa. Daar geloof ik niets van. Ga dan eens kijken. Nee hoor, opa wil niet gaan kijken. Ga nou eens kijken, joh, zegt Leentje. Misschien is de geit er wel. Dat zijn die lelijke kwajongens weer. Maar ja, toch gaat opa maar eens buiten kijken. En hij kijkt rond. Ja, hij hoort wel wat. Laurens ziet dat het licht brandt in de keuken. Oh, daar komt oude Jochem. Rennen wat hij rennen kan. Anders heeft hij hem nog te pakken. En hij loopt zo hard hij kan. Oh, wat is dat nou deze been? En hij valt midden in de modder. Hij wil gauw weer overeind reizen. Maar dat kan niet. Zijn been doet zo'n pijn. Hij kan wel gillen van de pijn. Lopen kan hij niet meer. Als oude Jochem hem nu eens ziet. En oude Jochem roept. Qua jongens, waar ben je? Hij houdt zijn stallantaarn omhoog. Laurens kan niet begrijpen dat oude Jochem hem niet ziet. Dan gaat oude Jochem weer naar binnen. En vraagt Leentje, was de geit er? Nee hoor, zegt opa. De geit was er niet. Die lelijke qua jongens waren er weer. Ik hoorde ze wel, maar ik kon ze niet zien, want het was zo donker. En ik hoorde hem, zegt Leentje. Dat kan niet, zegt opa. Ik ben daarna toch nog in het schuurtje geweest en toen was hij er niet. Ja, daar straks, zegt Leentje. Maar nu hoorde ik hem toch duidelijk. Meh, hoor je wel, zegt Leentje. Daar heb je me. Nee hoor, zegt opa, dat zijn de jongens. Ze apen de geit na. Meh, zie je nou wel, zegt Leentje. Het is hem echt, hoor. Zo maakt hij altijd als hij gemolken moet worden. En dan strompelt opa maar weer naar buiten. Hij is nog wel een beetje mopperig, maar ja, hij zal toch maar eens gaan kijken. En als hij in het schuurtje komt, staat de geit er echt hoor. Hij staat wel in een vreemde hoek. Maar je opa begrijpt er niets meer van. Eerst was de geit wel en nu staat hij daar in zo'n vreemde hoek aan een spijker gebonden. Maar hij zal hem maar gauw melken. Dan heeft hij weer melk voor Leentje. Gauw pakt hij zijn emmertje en sloft terug naar het achterkamertje waar Leentje is. Kijk eens, zegt hij, heerlijke warme geitenmelk. En hij doet het voor haar in een glas. Leentje lust er graag hoor en het is heel goed voor haar, heeft de dokter gezegd. Dan zitten ze weer samen in het kamertje. Opa, zegt Leentje, ik hoor wat. Dat kan niet, zegt opa. Ja, ik hoor echt wat hoor. Dat is de wind, joh. Nee, het is net of er iemand huilt buiten. Het is net of ik iemand hoor kreunen. Ja, opa heeft het ook wel gehoord. Zijn oren zijn er goed, al is hij oud. Maar hij wil het niet geloven, hij wil het niet weten. En hij zegt, nee hoor, dat kan niet. Echt waar, zegt Blink. Dan is het zo'n lelijke kwajongen, zegt opa. Laat die maar liggen, hoor. Daar heb ik niets mee te doen. Dan krijgt hij loon naar werken. Nee, dat mag u niet doen, zegt Leesje. U moet gaan kijken als daar een jongen ligt. Dan moet u hem gaan helpen. Nee, hoor, zegt opa. Laat hem maar liggen. Dan ga ik kijken, zegt Leentje. En ze gooit haar benen buiten bed. Nee, nee, dat mag niet, hoor. Dat mag niet, zegt opa. Jij mag er niet uit. Dan zal ik wel gaan kijken, omdat jij het wil, hoor. En hij strompelt naar zijn voordeur. Is daar iemand? Roept hij. Er komt geen antwoord. Laurens hoort het wel, maar hij durft niets te zeggen. Want als oude Jochem hem ziet, dan zal hij hem. Dat heeft hij zelf gezegd. Jochem wil weer maar naar binnen gaan, hoor. Maar ja, dan gaat Leentje zoeken, dat heeft ze gezegd. Daarom zal hij dan toch nog maar eens wat verder gaan kijken. En hij loopt door het spaatje. Nee, hij ziet niets, hoor. Laurens bijt zijn lippen haar stuk om niet te schreeuwen. Maar zijn been doet zo pijn, elke keer als hij het vermoedt. Ineens kan hij het niet meer uithouden en hij kreunt van de pijn. Dat hoort oude Jochem en hij draait zich om. Hij houdt de stal aan het armen en dan ziet hij Laurens liggen. En dan wordt hij weer zo kwaad nu hij de jongen ziet. En hij zwaait met zijn stok en hij roept, lelijke kwajongen. Nou heb ik je, nou heb ik je hier, daar lig je nou. Het is je eigen schuld. Boontje komt dan je loontje. En hij zwaait met de stok boven Laurens hoofd. Laurens krumpt ineen van angst. Oh, nu krijgt hij van angst. Misschien slaat hij hem wel dood. En dan bukt oude Jochem zich. Oh, nou zal hij van langs krijgen. Maar wat doet oude Jochem nu? Hij trekt hem overeind. Kom mee, jongen, zegt hij. Kom mee. Wat? Wil hij hem meenemen in huis? Wil oude Jochem hem helpen? Maar direct daarop wordt hij weer bang. Ach, wel nee. Hij wil hem in de val lokken om hem nog meer van langs te geven. En hij houdt zich stijf. Kom nou, jongen, zegt oude Jochem. Kom nou. Het is omdat zij het wil, hoor. Anders liet ik je liggen. Omdat zij het wil, hoort Laurens dat goed. Zou dat zieke meisje willen, dat Jochem hem hielp. En dan probeert hij te lopen, maar het gaat niet. Hij zakt kreunend ineen. Hij kan niet staan op zijn been. Oude Jochem tilt hem overeind. En draagt hem wonderlijk sterk opeens naar binnen. Leentje juicht van blijdschap als ze de jongen ziet. Heb je hem gevonden, opa? Jochem zet Laurens in een stoel neer. En zelf valt hij ook neer. Zijn borst kraakt en piept en hij moet elke keer hoesten. Hoe gaat het met je, zegt Leentje. Heb je nog pijn? Het gaat wel, zegt Laurens. Oh, wat ben ik blij, opa, zegt Leentje, dat u hem geholpen hebt. Ach, zegt opa, hij is de kwaaiste niet. Hij de kwaaiste niet, denkt Laurens. Ik de kwaaiste niet, zou opa denken, zou het oude Jochem denken, dat hij niet meegedaan heeft. En dan zegt hij, ik heb ook meegedaan met de geiten stelen. En ik heb ook op uw deur gebonst, hoor, net als de andere jongens. Leentje schrikt ervan. Zou opa nou weer kwaad worden? Maar oude Jochem noemt, hij is de kwaaiste niet. Opeens, bom, de bom, bom, bom. Oeh, wat is dat nu? Ze schrikken allemaal op. En oude Jochem vliegt overeind naar de voordeur. Daar zijn ze weer, die lelijke kwajongens. En hij roept weer, lelijke kwajongens, kom eens hier. En de jongens roepen, gakke Jochem, gakke oude Jochem. En nog kwaaier wordt oude Jochem. Opeens blijven de jongens staan. Wat is dat? Daar, bij oude Jochem, staat een meisje. Ze heeft de jas van opa aangetrokken. En ze roept, jongens, kom eens helpen. Je vriend is hier en zijn been is stuk. Wat is dat? Is hun vriend bij Jochem in huis? Dat moet Laurens zijn. Ze vonden het ook als een vreemde allemaal. Laurens was niet op de afgesproken plek. En de geit was weg. Zou het dan toch waar zijn? Zou Laurens binnen zijn bij oude Jochem? Of zou het een valstrik zijn? Zouden ze er wel langs krijgen als ze naar binnen gaan? Ik ga niet hoor, zeggen Kees en Gerrit en Dirk. Maar Klaas zegt, ik ga kijken hoor. En dan gaat hij naar het huisje van oude Jochem toe. Op de drempel blijft hij nog een beetje staan. Komt erin, Jo, komt erin, zegt Leentje. En dan gaat hij mee naar binnen. Ja, daar zit Laurens op de stoel. Oh, hij kreunt van pijn. Hij wordt vet tot zijn lippen toe. Heb je nog pijn, zegt Leentje. Ja, het gaat weer wel een beetje over, zegt Laurens. Zal ik de dokter gaan halen, zegt Klaas. Ja, dat is goed, zegt oude Jochem. Doe dat maar. En Klaas klappert weer weg op de klompen om de dokter te gaan halen. Waaldra kloppen, klapperen vier paar klompen met haar mee. Fijn, hè? Zegt Leentje, dat alles nu al zo goed gekomen is, opa. Ik ben zo blij dat u de jongen geholpen hebt. En Laurens zal het nooit meer doen, hè, u plagen. Laurens zegt niets, heeft wel eens meer iets beloofd. Maar dat gaat wel makkelijk. Maar om het na te komen, dat is veel moeilijker. Zie je wel, bromt oude Jochem. Hij wil het niet eens beloven. Ja, zegt Leentje, maar Laurens wil wel om vergeving vragen, hè, Laurens. Ja, graag, zegt Laurens. En hij steekt zijn hand naar opa uit. Oude Jochem ziet die hand wel. Maar hij grijpt hem niet en hij zegt, lelijke qua jongens dat ze zijn, altijd plagen. Toen nou, opa, zegt Leentje, toen nou. Laurens heeft de geit toch weer teruggebracht en Klaas is toch de dokter roepen. Ja, dat zal wel, bromde opa. Toen nou, zegt Leentje, en dan kijkt hij naar Leentje en dan steekt hij zijn oude hand uit naar Laurens. Oh, wat is Leentje blij. Ze zegt, nu is alles goed gekomen wat ik aan de heren gevraagd heb. De sek is teruggekomen en het is weer goed gekomen tussen nu en de jongens. En, nee, alles niet. Wat heb je dan nog meer, zegt opa. Ja, ik wilde nog zo graag dat u weer in de heren zou geloven. Dat u weer zou bidden tot God, dat het weer goed zou komen. Dat kan toch, opa? Bromt opa. Dat moet toch, opa, zegt ze. Dat moet toch? Ja, het moet wel, zegt oude Jochem. Nou, en het kan ook, zegt hij. En dan vouwt oude Jochem zijn handen. Hij sluit zijn ogen en zijn lippen kreven. Leentje kijkt blij en eerbiedig toe. Even later, het kamertje wordt verlicht door felle lampen. De dokter komt binnen. Zo, zegt hij. Drie patiënten in de kamer. Ja, zegt Leentje, drie patiënten, dokter. Maar het is allemaal prima in orde. Daar begrijpt de dokter niks van. Allemaal prima in orde? Hoe kan dat dan? En hij kijkt naar Laurens' been. Dat is gebroken, zegt hij. Dat is niet in orde, hé. Ja, maar de rest wel, zegt Laurens. Wat is dat dan? Vraagt de dokter. Ja, zoiets vertel je toch niet aan een dokter, denkt Leentje. En dan zegt ze. Dan zegt oude Jochem, dat is ons geheim, dokter. Nou, de dokter zegt, ik geloof wel dat het een mooi geheim is. Een prachtgeheim, zegt Leentje. Dan gaat de dokter weer weg. Een paar weken later, het heeft gesneeuwd, de ruiten zijn bevroren. Leentje staat voor de ramen naar buiten te kijken. Ze heeft een gat gemaakt in de bloemen op de ramen. En nu staat ze te kijken, daar komen ze, opa, daar komen ze weer, de jongens. Vier, vijf jongens lopen naar buiten. Klaas draagt de slee, er ligt een stapel hout op. Laurens loopt ernaast met een stok. Hij kijkt goed of het hout er niet afvalt. Twee jongens lopen opzij te duwen en één van achter. Ze hebben hout wezen halen voor oude Jochem. En dat gaan ze bij hem brengen. Kijk eens, opa, zeggen ze. Weer een vrachthout. Ja, zegt opa, maar het is zo koud en het hout is zo opgestookt. Dan halen we weer niet. Ja, zegt Jochem, want ik mag niet naar buiten van de dokter. Nou, opa, zeggen ze, we halen zoveel als dat u maar wil, hoor. Net zoveel als dat u nodig hebt. Oh, wat ben ik blij dat jullie dat willen doen, zegt opa, voor het zieke meisje. Ja, ook voor u, opa, zagen ze. Ook voor u. Voor mij niet, zegt Jochem. Ik ben een kwaai. Nee, hoor, u bent een beste opa. En dan lacht oude Jochem een beetje. Zijn oude mummelmond grinnikt een beetje. En hij zegt, goeie jongens, kwaaie jongens, goeie jongens. Gaan we nu zingen, dit is de dag die God ons schenkt. Waaraan thans ieder christen denkt. Hem vieren wat in het groot heelal door Jezus is en wezen zal.
dan zou ik nu graag die jongens en die meisjes hier voor me willen hebben die van de zondagschool afgaan. Voor het uitreiken van de Bijbels. Dus jongens en meisjes, kom maar even naar voren. Zo jongens, dan is nu het ogenblik aangebroken dat jullie de zondagschool gaat verlaten. He? En ja, misschien voel je wel een beetje onwennig dat je zo voor in de kerk staat. Trek je maar echt al die mensen aan hoor, die er zitten. En van die jongens die naar je kijken. He? Want nu gaan wij afscheid van elkaar nemen. Want het is zo, jullie hebben de leeftijd bereikt dat je of al van de grote school af bent, of er vanaf gaat. En dan ga je een andere school bezoeken. Om, laat ik dat nou eens zo uitdrukken, dat je wijsheid gaat krijgen. En dat is goed, natuurlijk. Maar, nu is er een andere wijsheid. En dat is de taak van de zondagschool om jullie daar op te wijzen. Die andere wijsheid. En daarom hebben we gedacht om voor in de Bijbel te schrijven die jullie meekrijgen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Zie je jongens, dat is die andere wijsheid waar we steeds van mogen hebben vertellen op de zondagschool. En nu gaan we echt niet meer staan preken hier. Want als dat nu in die 5 minuten alles goed gemaakt moest worden, dan zou het een foute boel zijn. Hè? Verteld en gepreekt hebben we. Maar nu gaan we afscheid nemen en nu willen we jullie dit meegeven. Ja, kon het maar eens echt, hè, dat we dat echt konden geven. Maar we mogen jullie erop wijzen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En dan is die vreze des Heren niet dat je, ja, vreest, dat je bang bent ergens voor, hè. Maar die vreze, die kinderlijke vreze, wat dat hier. Ik heb het altijd gezegd, jongens, en ik hoop als jullie oud mogen worden, dat je het altijd nog weet. Je moet hier in het hart zitten. En dan dat beginsel, hè. Dat wil ik nu zo vertellen voor jullie, dat je het goed begrijpen zult. Dat beginsel. Als je een boek hebt, straks krijgen jullie nog een boek ook. Een boek is verdeeld in hoofdstukken. En dat begint met, ja, hoofdstuk 1, dat is logisch, zou je zeggen. He? Ja, hoofdstuk 1. Zo moest nou eigenlijk ons leven zijn. Hoofdstuk 1. In ons leven het beginsel, de vreze des Heren. Zondag is er geen zondagschool. Dus we slaan 1 week over.
Ja, ik wou nog een paar woorden zeggen. Dat mag natuurlijk wel. Tegen die kinderen. Ik vind dat jullie een prachtige middag hebben gehad. En dat ze jullie echt nou eens goed verteld hebben wat kerstfeest is. Ik zat te denken vanmiddag, ik wou dat ik zo preken kon als die juffrouw's jullie verteld hebben vanmiddag. Zo duidelijk en zo eenvoudig. Ik merk dat zelf wel eens. Je moet aan je kinderen onderhand gaan vertellen wat kerstfeest is. Ook aan die oudste van me. En dan merk je hoe moeilijk het is om dat nu wat duidelijk te zeggen. En daarom mogen wij wel heel dankbaar zijn, ouders en gemeente, dat we een zondagschool hebben die op deze wijze met onze kinderen omgaat. En ik wil ook natuurlijk de dank van de gemeente en van de kerkraad wel overbrengen aan het bestuur van de zondagschool, aan de leiding, voor alles wat u aan de kleine jeugd van de gemeente besteedt. We hebben er diep respect voor, ook voor de manier waarop u het doet. En voor de ouders zou ik dit willen zeggen, en dat is heel kort, kort maar krachtig, dacht ik. Nou zegt Gods woord dat we moeten worden als die kinderen zoals ze hier zitten. In het luisteren, in het aanvaarden van wat er gezegd wordt. Ik denk dat we het daar eigenlijk allemaal wel zo'n beetje mee doen kunnen. Daar staan we ver vanaf, maar de Heere geven dat het zo en voor de ouderen en voor de jeugd nog tot grote zegen mag zijn. We gaan dan nu de Heere danken voor wat hij ons gegeven heeft. Trouwe heren, wij mochten deze middag meemaken En wij hebben als kinderen mogen luisteren naar het wonder dat ge in uw woord zegt dat er een naam gegeven is onder de hemelen tot zaligheid. Die naam van de Heere Jezus, die als Zonen Gods op deze aarde gekomen is, die mens geworden is en zodoende de schuld van zondaren kan wegnemen en wegwassen. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Die volkomen bereid, gewillig en bekwaam is om zondaren van de vuilheid van hun zonde te wassen en om ze reinheid te geven met u. Wij mogen uw naam erkennen voor alles wat u gegeven hebt. U hebt kracht gegeven aan het bestuur, aan de leiding, om deze middag niet alleen te organiseren, maar ook om te vertellen, om alles goed te doen verlopen. Heb dank voor uw trouwe zorg ook hierin. Maar geef bovenal, Heren, dat wij ook mogen doen wat nog gezegd werd, dat wij dat woord nu mogen bewaren. Het mogen horen niet alleen, maar het ook mogen onthouden en dat nog niet alleen, maar het schrijven door uw geest in de tafelen van onze ziel. Ga dan ook met ons als wij van hier gaan. Wees ook met de zondagsschool, met het bestuur. Heren, wilt u ze geven kracht en sterkte om dit moeilijke werk, dat toch mooi is, te mogen verrichten in diepe afhankelijkheid van u. Opdat juist dit eeuwige werk ook tot eeuwige zegen mag zijn, tot eer van uw naam en tot bloei ook van onze gemeente. Wees dan met ons en geef ons nog goede dagen, ook als de zondag weer nadert. Dat bidden wij van u om Christus wil. Amen.